Nogmaals een goede avond. Het is 23 april vandaag. We zijn inmiddels al iets over tijd, zo 8 over 8. Vanavond hebben we een avond over het Wekenfeest. Als je het hebt over de Joodse wortels, dan is dit een van de drie belangrijke feesten. En voordat we officieel beginnen, wil ik eerst graag met u bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we in alle vrijheid en alle vrijmoedigheid die u uiteindelijk geeft, dat we bijeen mogen zijn in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u voor uw geweldige liefde, voor uw fantastische plan. Heer, waar we met elkaar zo van onder de indruk zijn. Heer, wilt u ons zegenen vanavond, wilt u ons wijsheid geven, wilt u ons verstand openen, maar bovenal ook ons hart openen. Heer, dat we uw woorden mogen indrinken, misschien wel alsof we ze voor het eerst horen. Wilt u ons zo zegenen met elkaar, dat bidden we u. Bovenal danken we u daarvoor in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Vanavond, voor de band, mijn naam is Wim Hoogendijk. Ik kom uit Amersfoort. Ik heb jarenlang voor de NEM gewerkt. En nu actief in het middelbaar onderwijs trouwens ook, fulltime. Dus ik heb vandaag een hele lading pubers langs zien komen. Van een jaar of 12 tot met een jaar of 17. Ontzettend leuk. Ik geef het mooie vak geschiedenis. Ik heb vandaag te veel les gegeven over allerlei bloedige oorlogen. Dus dat zit een heel mooi onderwerp om daar even helemaal los van te komen. In het dagelijks leven ook betrokken bij een nieuwe stichting. Nieuw, 2,5 jaar oud. In Perspectief. En als In Perspectief willen we heel graag de Joods-Bijbelse wortels van het christelijk geloof onderzoeken. En daarbij gaan wij heilige huisjes, zoals we het noemen, niet uit de weg. En vanavond is eigenlijk ook een avond dat zou zomaar een inperspectief avond kunnen zijn. Gekker nog, het is er een geweest en daar sprak toen dominee Fred Blokhuis. Maar die kon vanavond niet, dus ik doe het vanavond. Het Wekenfeest, daar gaan we het vanavond over hebben. Het Pinksterfeest, Shavuot. Het voorstel is dat ik tot plus minus 9 uur praat nu. En dan is het even pauze. En dan daarna mag u losbarsten met allerlei vragen, of anders ga ik gewoon door. Hè, maar dan is het wat mij betreft ook heel interactief. Waarom heet het Shavuot? Pinksterfeest, dat heeft eigenlijk een dubbele naam, hè? De Joodse benaming Shavuot. Shavuot betekent gewoon weken, hè? Dus dan tel je de 7 weken. Pinksterfeest komt van het Griekse Pentecost, Griekse Pentakosta, 50ste. Dus dan tel je ook, alleen tel je geen 7 weken, maar je telt 50 dagen. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Nou, als je even teruggaat, dat Pinksterfeest is eigenlijk, je hebt binnen het Joods-Bijbelse gedachtegoed, Leviticus 23 gaan we zo lezen, heb je 3 hele belangrijke feesten. De 3 opgangsfeesten, de 3 feesten dat alle Joden ook inderdaad naar Jeruzalem toegingen. De eerste is Pesach. En Pesach, daar zit ook een heel bijzondere dag aan vast. De dag van de eerstelingen. Gaan we zo nog even over nadenken. En na die dag van de eerstelingen, eigenlijk het slot van Pesach, ging men 50 dagen tellen. Dat noemt men de Omertelling. En na die 50 dagen, op de 50ste dag, had je dan het Wekenfeest. Dat is trouwens apart, dat is een feest dat duurt maar 1 dag. Pesach, 7 dagen. Loofhuttenfeest, wat daarna komt, 7 dagen. Maar dit is maar 1 dag. Ze hebben er nu nog 1 dagje aan vastgeknoopt. Waarom? Nou, Joodse mensen zijn heel praktisch. Dit feest wordt wereldwijd gevierd. En om zeker te weten dat je in ieder geval in de buurt bent van de dag dat je het moet vieren, heeft men er gewoon 1 dag aan vastgeknoopt, zit je in ieder geval goed. Dus nu viert men het 2 dagen in plaats van 1 dag. He, dat is een beetje hetzelfde principe als dat je geboden hebt. En die geboden mag je niet overtreden. Nou, wat heeft men nu in het Jodendom gedaan? Rondom die geboden heeft men nog meer geboden gemaakt. Zodat je in ieder geval niet het risico loopt dat je het echte gebod overtreedt. Als je zegt, je mag hier maar 30, terwijl je eigenlijk 70 mag. Dan weet je zeker, dat iemand geen 70 rijdt. Iemand zal 50 gaan rijden, want rijdt standaard 20 kilometer te hard. Maar dan wordt er in ieder geval geen 70 gereden. Zo moet je dat een beetje bekijken. Nou, de naam Wekenfeest, Pinksteren, Penta, we vinden het in Leviticus 23. Laten we daar met elkaar eens beginnen met lezen. Welke Bijbelvertaling hebben de meesten van u? Want dan wil ik me daar graag bij aanpassen. De MBG. Nou ja, dan heb ik de Statenvertaling en de NBV bij me. Heeft iemand nog een MBG-vertaling over? Wel, ik kan daar gewoon uit lezen. Dank u wel. Leviticus hoofdstuk 23, vers 15 en 16. En daar staat het volgende. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. En lees ik gelijk even door, want dan gaat het verder. Wat moet je dan doen op die bijzondere dag? Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2 tiende eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. Bij het brood zult gij 7 gaven 1-jarige schapen offeren en een jonge stier en 2 rammen. Zij zullen een brandoffer voor de Heere zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heer. Dan zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 1-jarige schapen ten vredeoffer bereiden. En de priester zal ze bewegen bij het brood der eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren bij de 2 schapen. Zij zullen de Heere heilig zijn, ze zijn voor de priester. Op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst hebben, geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. En dus dit, de tarwe was, dus de eerste plaats is dit wekenfeest een oogstfeest. Het tarwe was klaar om te oogsten. Het begint bij vers 15, want vanaf wanneer moet je nu gaan tellen? Nou staat hier in vers 15, tellen van de dag naar de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt. Garve is in het Hebreeuws omer. Dus daarom noemt men dit wel de omertelling. Men gaat tellen en zo'n omer is waarschijnlijk zo'n 3 pond. Ja, is dat zo belangrijk? Nee, helemaal niet. Dan weet u dat ook. Dus zo'n garve was ongeveer 1,5 kilo en die ging men dan heen en weer bewegen. Trouwens, we hebben het hier over de dag van de eerstelingen, want dat gaat eraan vooraf. Je hebt Pesach en Pesach is het feest van de bevrijding. Het Joodse volk wordt bevrijd uit de slavernij in Egypte. Alleen, wat moet er nou komen na bevrijding? Want als er niks komt na de bevrijding, wat is nu meestal de ellende, als je kijkt in de geschiedenis, veel bevrijdingsbewegingen, die weten het voor elkaar te krijgen om een land of een volk te bevrijden van vredeoverheersers. Maar weet je wat er dan vaak daarna gebeurt? Zij worden zelf de nieuwe vredeoverheersers. Dat zie je heel vaak, dat patroon zie je zich vaak herhalen in de geschiedenis. Dus met bevrijding alleen sta je aan het begin en niet aan het einde. Pesach is het feest van het begin. Het feest van de bevrijding uit Egypte. Uit het systeem van Egypte. Het systeem van Egypte wat alsmaar meer wil. Je moet meer geproduceerd worden. Je moet harder werken. En die farao is nooit tevreden. En je wordt daaruit bevrijd. En je gaat naar de woestijn. En wat ga je daar doen in die woestijn? Wat zegt Mozes tegen de farao? Mozes zegt tegen de farao, laat mijn volk gaan om de Heere te dienen in de woestijn. En als je dat van elkaar loskoppelt, dan heb je wel bevrijding, maar je komt aan de vrijheid nooit toe. Dus eigenlijk is Pinksterfeest, het wekenfeest, is eigenlijk nog steeds Pesach. Het wordt binnen het Jodendom ook wel eens de 50ste paasdag genoemd. Het wekenfeest, het Pinkersfeest, 50ste paasdag. Of het slotfeest. Met andere woorden, het is het slotfeest van Pesach. Dus Pesach, het paasfeest en het Pinksterfeest horen onlosmakelijk bij elkaar. Vandaar ook dat tellen naar het volgende feest toe, naar de 50 toe. Nou, laten we even die paar versen lezen met waar het allemaal voorkomt. Leviticus 23 hebben we net gehad. We lezen ook nog de andere gedeelte even. Dan hebben we dat vast al achter de kiezen. En dan kunnen we straks in één keer het verhaal vervolgen. Exodus 23, vers 16. Dan zult u zien dat het vooral in de eerste plaats een oogstfeest is. Hè? Alle feesten van Israël zijn in de eerste plaats oogstfeesten. Israël is een landbouwsamenleving, agrarische samenleving. Leefde heel dicht bij de natuur. En ze kregen van God opdrachten om samen met die natuur ook echt te leven. Maar het heeft veel meer betekenis. Dat zullen we vanavond ook zien. Het feest van de oogst. Exodus 23 vers 16. Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult, en het feest van des inzamelings aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Dit is het middelste feest, het feest van de oogst of het feest van de eerstelingen. Let op, eerstelingen in het meervoud. Het feest van de eersteling hebben we gehad, dat is Pesach. Dat is het feest van de eersteling. Nu hebben we het feest van de eerstelingen, meervoud. Dat zie je ook, want bij Pesach moeten Joodse mensen, en dat vind je allemaal terug in de Bijbel natuurlijk, moeten ze een brood bakken, een gerstebrood, want Pesach is het begin van de gerstenoogst. En dan moeten ze een gerstenbrood bakken, maar dat gerstenbrood dat moet ongezuurd zijn. Ongezuurd, heeft natuurlijk ook in de Bijbel een belangrijke betekenis, ongezuurd betekent eigenlijk zonder zonde. Zuurdecem is een beeld van de zonde in de Bijbel. Dus dat gerstebrood, feest van de eersteling, moest ongezuurd zijn. En dat ongezuurde brood, moet je je voorstellen, die priester die ging ermee staan in de tempel en die ging naar alle kanten toe bewegen. Naar beneden, naar boven, naar alle uithoeken. En dat ongezuurde brood is het beeld van de Heer Jezus. Die ongezuurd was. Paulus zal laten zeggen, ergens in Korinthe, ook ons paaslam is geslacht. He, Jezus. Het ongezuurde paaslam. Zonder zonde, zonder gebrek. Dus mooi beeld. Dat brood, gerstebrood, de eersteling, wordt alle kanten op bewogen. Dat alle kanten op bewegen, daar zijn Joden trouwens toch erg goed in hoor. Weet u dat wel? Vast dat beeld wel voor de klaagmuren. Daar zie je ze allemaal staan. U kent dat beeld, daar staan ze allemaal zo te swingen. Het lijkt wel van die hardrockers, ze hebben ook nog van die lokken, dus het kan helemaal. Nou, we hebben een paar jaar geleden op Flevo Festival wel zo'n Joodse hardrockband gehad. Nou inderdaad, als ze zwarte pakken aan hadden getrokken, hadden het net Chassidim geweest. Ultra-orthodoxe Joden. Alleen ze maakten veel meer herrie. Ja, Flevo, kent u dat, het Flevo Festival? Nee, ja, misschien van ja, een paar wel, hè. Nou, dit jaar heb ik het voorrecht om het te mogen spreken. Het wordt heel spannend. Want ik mag gaan uitleggen wat nou christelijk universalisme inhoudt. Ga ik daar vertellen, in een volle tent. En ja, waarschijnlijk wordt mijn tegenstander ook niet een onbekende, de heer Willem Ouweneel. Die gaat proberen uit te leggen waarom wat ik zeg eigenlijk grote onzin is. Hij heeft ook wel eens een boekje erover geschreven, heb ik begrepen. Maar goed, dat is het Flevo Festival. Dat wordt erg leuk. Het wordt lekker, lekker warm. Ik krijg er nu al zin in. Maar we hebben het nu over het wekenfeest. Ik laat me helemaal van apropos brengen, maar dat is mijn eigen schuld. Dus het feest van de oogst. Het feest van de eersteling. En eigenlijk het Pesach, het feest van de Heer Jezus, het lam, de eersteling, ongezuurd. Het aparte is, wat lees je nou hier, als het gaat over het offer was te moeten brengen, weet u nog, Leviticus net, dan moeten ze twee broden bakken bij het feest van de eerstelingen, twee broden, tarwebroden, maar er staat nadrukkelijk bij gezuurd. Ze moeten twee gezuurde broden bakken. Apart, hè? Maar ja, het gaat nu om de eerste vruchten van de oogst, maar ook van de menselijke oogst. Maar daar komen we straks nog even op terug. Dus dat was Leviticus 23 vers 16. Exodus. Nu gaan we naar Exodus 34 vers 22. Dan komen we het weer tegen. En je ziet ook, het wordt steeds anders genoemd, hè? Feest van de oogst. Hier zullen we nog een andere titel zien, namelijk Feest van de Weken. Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren. Heel kort, het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst. Dat is nog een andere titel. Leviticus 23 hebben we al gelezen. Nummer 28. Dan krijgen we even een beetje een compleet beeld vanuit de Torah, vanuit die eerste vijf boeken. Nummer 28, vers 26. Hier wordt het weer anders genoemd. Hier wordt het genoemd. En op de dag der eerstelingen, wanneer gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen zult, op uw feest der weken, zult gij een heilige samenkomst hebben. Gij zult geenerlei slaafse arbeid verrichten. Dan zult gij een brandoffer brengen tot een lieflijke reuk voor de Heere. Hier wordt het allemaal weer genoemd wat eigenlijk in Leviticus al staat. Dan tenslotte nog eentje. Deuteronomium 16, het tiende vers. We lezen even vanaf vers 9. Dan hebben we weer de zeven weken. De omertelling. En voor die omertelling trouwens hebben ze ook speciale boekjes. Hè? Je kunt er ook bordjes hebben ze soms ook. En dan elke dag tellen ze er één door tot ze bij de 50 aangekomen zijn. Dus ook voor de kinderen doen ze dat. Heel beeldend is het dan. Dan weet je, oh ja, dit is de derde dag van de omer. En de volgende dag, dit is de vierde dag van de omer. En levend naar het volgende feest toe. Vers 9 van Deuteronomium 16. Zeven weken zult gij tellen. Van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij zeven weken beginnen te tellen. Dan zult gij het feest der weken vieren, ter ere van de Heere uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig geven zult, nadat de Heere uw God u gezegend heeft. Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heer uw God. Gij met uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, met de leviet die binnen uw poorten woont, met de vreemdeling, de wees, de weduwe die in het midden op de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest bent in Egypte, en je zult deze inzettingen naastig onderhouden. Hier komt nog een aspect erbij. Hè? Hier lees je ook, wat doe je nou op dat feest? Nou, je bent in ieder geval ben je bezig met het geven van vrijwillige gaven. Lees je in vers 10. En, staat er in vers 10 bij, gij zult u verheugen. Gij zult u verheugen. Dus het Pinksterfeest is een feest waar je de opdracht hebt om je te verheugen. Het is toch De Heere God is eigenlijk toch heel apart, hè? Dat je opdracht krijgt om je te verheugen. De meeste religies zijn toch heel serieus. Soms heeft het christendom ook die neiging. Dan, als je dan in een kerk binnenkomt, dan zie je strakke gezichten. En dan, iedereen kijkt zo serieus. Dan denk je, wauw, dit is vast heel plechtig wat hier gebeurt. Maar als je dan kijkt naar de roots van ons geloof. Pesach. Bij het hele Pesach gebeuren staat er nergens dat je je moet verheugen. Nergens. Waarom niet? Nou ja, dat is nog wel wat. He, al die eerstgeborenen van Egypte gaan dood. Verschrikkelijk. Weet u, tijdens de maaltijd, die Joden elk jaar vieren, om het te gedenken, de Pesachmaaltijd, de sedermaaltijd, als ze denken aan die vreselijke ramp die de Egyptenaren heeft getroffen, weet u wat ze dan doen? Dan dopen ze steeds, dan noemen ze alle plagen, dan dopen ze steeds hun vinger in de wijn en dan doen ze even zo. Bij elke plaag doen ze even zo. En dat doen ze omdat ze zeggen, het is vreselijk wat er is gebeurd, maar wij willen geen vreugde bedrijven ten koste van het lijden van onze tegenstanders. Dat willen wij niet. Wij willen meelijden met onze tegenstanders. Het zijn dan wel vijanden, maar zo laat Jezus zeggen, hebt u vijanden lief? Nou, dat laten ze daar al een beetje zien. He, dus daarom, bij dat hele Pesach gebeuren, is er geen vreugde. Geen vreugde. Dat is plechtig. Ja. Maar, Pinksterfeest, daar is de opdracht, verheug je. Maar je zou kunnen zeggen, verheug je, ja, maar nog wel een beetje met de schrik in je benen van Pesach. Het is nog, het dak gaat er nog niet af. Het dak mag erop blijven zitten. He, straks bij het wekenfeest, als je dan verder gaat naar de zevende maand, we zitten nu in de vierde maand, als je naar de zevende maand gaat, naar het najaarsfeest, het Loofhuttenfeest, dan mag het dak eraf, letterlijk en figuurlijk. Want dan heb je een open hemel. He, dan mag het dak er zelfs niet op blijven. Want zo kun je toch God niet zien. Vastgetimmerd en vastgespijkerd in onze welvaart en luxe, kunnen we God helemaal niet meer zien. En daarom al die gezettelde mensen, die moeten weer terug in hun hutje. En als je dan weer in een hutje zit, en je kun je weer ruimte, kun je weer ademhalen. En dan kun je de sterren weer zien. He, zei God al tegen Abraham, kom even mee naar buiten, Abraham. Kom even mee, even lucht happen. Moet je eens kijken, zie je al die sterren? Dat is jouw nageslacht. Kun je ze tellen? Nee? Dat is jouw nageslacht. He, dus dat is eigenlijk Loofhuttenfeest. Dan gaat het dak eraf. Dan komen die volkeren binnen. Het Loofhuttenfeest is het feest van de voleinding. Het feest dat de volle oogst binnen is. Ik zeg wel stiekem, we zijn als christelijke kerken blijven steken bij het wekenfeest. In onze verwachting. Het wekenfeest, feest van de eerstelingen. Maar wij hebben soms van het wekenfeest hebben we al de volle oogst gemaakt. En ja, dat is wel frustrerend. Want dan, oh jongens, dan ben je maar bezig en bezig en ze willen maar niet. Hoeveel volkeren zijn er al tot bekering gekomen? Noemt u mij er eens een paar. Dan is die zendingsopdracht toch volslagen mislukt. Ik bedoel, dat is echt een probleem, hè? Dat is echt een probleem. Daar worstelen zendingsorganisaties mee. Ook de organisatie waar ik bij gewerkt heb. Ik weet nog dat ik ben heel, op heel wat zendingsdagen, ESA-zendingsdagen geweest. Ik heb er ook wel eens gesproken. Meestal vonden ze mijn praatjes dan niet zo leuk. Maar in ieder geval, er was eens een jonge dame en die was heel enthousiast aan het vertellen. Die werkte in een land als jonge zendelingen en fantastisch wat ze deed hoor. En ze zei, ja, we hebben nu al 100 lokale gelovigen. En toen vroeg ik aan, nou, hoeveel mensen wonen dan in het land? Nou, bijna 10 miljoen. En toen ze dat zei, 100 lokale gelovigen, begon iedereen te klappen in de zaal. Ik zie, dus je bedoelt dat er 9.999.900 mensen niet gelovig zijn. Ja. Dus ja. Dan is het niet helemaal gelukt, toch? Nee. Nog niet. Nee. Ik zeg, dat is oké. Nog niet. En dus Pinksterfeest, in die zin zijn wij echte Pinksterchristenen. Wij zijn eerstelingen. Eerstelingen van de oogst die nog moet komen. Maar het wordt redelijk dramatisch als je denkt dat dit de oogst is. He, want dan is het toch wel een kleine oogst. Ondanks die zogenaamd gigantische aantallen dan. Feest van de eerstelingen. We hebben de verschillende Bijbelversen. Nou, dit is eigenlijk, als je het hebt over de Bijbelse lijn, en we gaan zometeen nog allerlei dingen uitpluizen van wat je allemaal kunt leren uit het wekenfeest. Maar deze lijn, als je kijkt naar de Bijbelse feesten, de drie hoofdfeesten, dan zie je dat plan van God, zie je er haarfijn doorheen. Pesach, de eersteling. Bevrijding. De tweede Adam is gekomen. Dan Pinksteren, de eerstelingen. Je zou kunnen zeggen, dan zitten we midden in Handelingen 2. Gaan we zo nog het een en ander overlezen. Grote verwachting. Want ja, wie zijn eigenlijk de eerstelingen in de Bijbel? Nou, wij eigenlijk niet, hè? Dat weet u wel. De eersteling is natuurlijk het Joodse volk. Dat is Israël. Israël is het uitverkoren volk, de oogappel van God. Dat is het volk van de Torah, het volk van de lichtbrengers aan de naties. Ja, zij zouden natuurlijk de eerstelingen zijn. Maar, en dat was ook in de overtuiging van Petrus was dat zo. En Petrus die gaat dan vol vuur, gaat hij ze dat evangelie vertellen van Jezus de opgestane Heer. En er komen 3000 Joden tot geloof. En later vertelt hij ze nog eens. Maar ja, op de een of andere manier, moet u eens luisteren in Handelingen 4, hoe spannend dat dan is op dat moment, bij dat Pinksterfeest. Handelingen, de tweede toespraak van Petrus. U merkt het wel, ik heb de neiging om allerlei uitstapjes te maken. Nog erger, ik doe het ook. Hè, maar uiteindelijk kom ik weer terug op het spoor, hoor. Dat is het mooie van zo'n PowerPoint, dan moet je wel, hè. Daarom werk ik bijna nooit met een PowerPoint. Ja. Maar ja, nu staat hij er nou eenmaal. Handelingen 3, de tweede toespraak van Petrus. Daar is het heel erg spannend, even naar de mens gesproken. Heel erg spannend. Petrus die gaat daar het een en ander vertellen. En je moet je eens voorstellen, hij staat daar voor zijn Joodse gemeenschap. Het Pinksterfeest. Ja, heel veel Joden uit allerlei windstreken komen daarvoor naar Jeruzalem toe. En dan lees ik even vanaf vers 15. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam, deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u, alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. En dan komt het. Moet eens luisteren. Moet eens voorstellen dat u een Jood bent. U staat daar. Petrus is dit aan het vertellen. Hoe komt het dan over? Kom dan tot berouw en bekering. Opdat uw zonden uitgedelgd worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. Met andere woorden, als dat volk op dat moment, was het een reële optie? Ja, dan kunnen wij wel zeggen, nee, want zo had God het niet gepland. Als je het achteraf bekijkt, heb je al het gelijk. Daarom ben ik ook geschiedenis gaan studeren, want ik wil gewoon al het gelijk hebben. Maar op dat moment, toen dat volk daar stond, zei Petrus, als je nu tot berouw en bekering komt, dan zullen er tijden van verademing komen en dan komt Jezus nu terug. Nu, op dit moment. Eerstelingen. Het volk van de eerstelingen. Ik ben ervan overtuigd dat er al veel meer volkeren tot bekering waren gekomen. Ben ik van overtuigd. Nu hebben we er nog geen één. Dan hadden we er heel wat gehad, denk ik. Want wat komt er daarna? Daarna komt het Loofhuttenfeest. En hoe wordt dat hier genoemd? De tijden van de wederoprichting aller dingen. Dat is nou typisch Loofhuttenfeesttaal. Alle dingen komen weer op hun plek terecht. Alle dingen worden vernieuwd. En bij dingen moet je natuurlijk niet denken aan voorwerpen. Nee, moet je denken vooral aan mensen. Het kroon van de schepping. Dat is Loofhuttenfeest. En Pinksteren, ja, Israël als het grote Pinkstervolk, het grote zendingsvolk. Maar ze kwamen niet tot bekering. Als volk kwamen ze niet tot bekering. En toen kwam er een hele nieuwe tijd. En daar bent u volgens mij ongeveer in gespecialiseerd. Want er zijn heel veel studies op de site. Juist over die tijd. Over die tijd van verborgenheid. Die tijd waarin het allemaal niet zo helder is. Maar waarin er een lichaam ontstaat. Het lichaam van Christus. Uit Jood en Heiden. Toch weer die twee broden. Jood en heiden, waar Paulus vooral zoveel over praat, bijvoorbeeld Efeze 2, waar het gaat over de eenheid van Jood en heiden in dat lichaam van Christus. Zo hebben we dat hele heilsplan van God, hebben we eigenlijk in een notendop in deze drie feesten voorhanden. Dus, wekenfeest, nog even terug, het is een feest van dankbaarheid. Dit is een ander aspect, gaan we nu naar kijken. Een feest, eigenlijk dat je heel blij bent dat God je al die tijd geleid heeft. Het, typisch ook dat rondom dat wekenfeest wordt dan ook dankdag vaak georganiseerd. Het is het feest waarin Joden ook nu nog vrijwillige gaven geven. Extra giften geven. Ook dat hebben christenen een beetje overgenomen. Want bij ons, zo rondom dat wekenfeest, zo rondom Pinksterfeest, hebben we allerlei extra collectes voor de zending en zo. Het is in het christelijk geloof is het een echt zendingsfeest geworden. En ik denk ook heel terecht, als het volk tenminste ja had gezegd tegen de oproep van Petrus, dan was dat volk Israël als zendingsvolk over de aarde uitgegaan. Maar nu moeten we het doen met de verborgenheid. En dat is ook fantastisch, maar dat is veel kwetsbaarder, dat is veel kleiner. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, Heere God, ja, kun je dat wel verkopen? Niet geen grote billboards, maar mond-on-mond reclame. In het klein, vaak in het verborgene. En vaak, ja, moeilijk uit te leggen. He, dan belt er weer iemand op en die zegt, joh, Wim, moet je nou eens luisteren. Dan heb ik van een gemeentelid van mij gehoord dat jij in alverzoening zou geloven. Ik zie, hoe kom je daar nou bij? En hij zei, zal ik eens uitleggen wat ik dan geloof. Ik zeg, ik geloof niet in alverzoening, dat is natuurlijk de grootste onzin, wat bestaat alverzoening. Er komt helemaal geen hindoe in de hemel en geen moslim. Ik zeg, nee, weet je wat ik geloof? Ik geloof in Filippenzen 2. Dat er een moment in de wereldgeschiedenis zal komen, dat elke knie zich zal buigen voor Jezus en elke tong van harte, want zo staat er nog helemaal in het Grieks, kan ook niks aan doen, van harte zal belijden dat Jezus Heer is. Dat geloof ik. Ik geloof in Colossense 1 en Romeinen 5. Zeg dus, ja, als je dat alverzoening wil noemen, maar dat geloof ik. Oh, zei hij, je hebt me helemaal gerustgesteld. Huh? Maar dat is een verborgenheid. Hè? Dus het is soms, ik zie, moet je nou eens voorstellen, ik ben leraar. En ik zeg, ik kan me moeilijk beschermen tegen allerlei roddels die eronder doen. Dat kan ik niet. Ik zeg, moet je nou eens voorstellen, als je een klas neemt en je vertelt aan één leerling, vertel je een geheim. En die leerling, die moet dat weer doorvertellen aan een volgende leerling, maar moet allemaal zachtjes. Als je nou 30 leerlingen verder bent, weet je wat er dan gebeurt? Ik krijg een heel ander verhaal. Ik zeg, zo kwetsbaar is deze boodschap van verzoening. Dat als je maar van mond tot mond gaat, dan krijg je een heel ander verhaal. En dan zeggen ze, ja jongen. Hè? En daar hebben jullie al jaren last van natuurlijk. Maar dat is lastig, dat is heel kwetsbaar. Dat is een geheimenis, dat is een geheimenis. Bedeling van het geheimenis. Dus dankbaarheid. Dankbaarheid, dat hoort helemaal bij dat wekenfeest voor wat je hebt ontvangen. En iets anders wat bij het wekenfeest hoort, eigenlijk is dat er later bijgevoegd, heeft alles te maken met de Torah op de Sinaï. Het woord. We gaan daarover ook wat lezen. Oh nee, eerst maar even niet nog. Uit Exodus. Exodus 19, vers 1. Dus er is een verband tussen het wekenfeest en het houden van de geboden. Ik heb u wat foute spoor geleid hoor. Eerst even Deuteronomium. Deuteronomium 16. En daarna gaan we naar Exodus. Deuteronomium 16. Hebben we al gelezen vers 9 en 10. Maar dan staat er direct daarachteraan, staat in vers 12, staat er een tekst die ons, die Joodse mensen op dit spoor heeft gezet. Om bij wekenfeest ook te denken, bij het Joodse Pinksterfeest, aan de Torah op de Sinaï. Er staat in vers 12, gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte, en gij zult deze inzettingen naastig onderhouden. Nou, dat staat er natuurlijk niet zomaar. De inzettingen, ja, van de feesten, hè, daar gaat het hier om. Maar de inzettingen heeft te maken met de woorden die ze van God hadden ontvangen. Nou, zeiden de Joden later. Want ja, er was een probleem, hè. Want wat moesten ze nou met het wekenfeest toen er geen tempel meer was? Hoe moet je dat dan vieren? Hoe moet het wekenfeest dan vieren? Dat kun je niet vieren, want je kunt geen offer brengen in de tempel. Dus je kunt ook geen beweegoffer brengen, je kunt die broden niet meer bakken en ze voor de heren houden, dat kan allemaal niet meer. Dus wat voor invulling ga je dan aan geven? Nou, toen heeft men in de rabbijnse tijd, heeft men deze invulling erbij bedacht, klinkt ook weer zo raar, maar is langzaam een eigen leven gaan leiden. De Torah op de Sinaï, want zegt men, en dat klopt ook wel natuurlijk, want toen de Joden weggingen uit Egypte, zo 3 maanden later ongeveer, kwamen ze aan bij de Sinaï. 3 maanden later. Dus dan zit je op 50 dagen. Dus zo rondom het Pinksterfeest kwamen de Joden vanuit de woestijn, kwamen ze aan de Sinaï aan. En in de 3e maand waren ze bij de Sinaï aangekomen. En op dat moment ontvingen ze de Tora. Exodus 19 vers 1. Dus van ouds werd er een link gelegd binnen het Jodendom tussen de Tora en het Pinksterfeest. Exodus 19 vers 1. In de 3e maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij aan in de woestijn Sinaï. En daar zie je dat Israël de Torah ontvangt. God gaat zich daar openbaren op een hele bijzondere manier in een wolk en in vuur. Een soort vulkanische uitbarsting of een gigantische onweersbui. Je vindt dat in Exodus 19 tot en met 24, heel detailistisch allemaal beschreven. En toen kwamen ze er langzamerhand achter, de Joden, dat je eigenlijk de Torah alleen maar kon naleven als die in je hart geschreven was. Dus uiterlijke godsdienst werkt niet. Niet in het Oude Testament en niet in het Nieuwe Testament. Soms hebben wij wel eens, denk ik ten onrechte, hebben we het iets te simpel gemaakt. Hebben we gezegd van het Oude Testament, dat is de wet. En wat hebben we dan van gemaakt? Dat is een soort uiterlijke gehoorzaamheid. Ja, ze wisten niet beter. En het Nieuwe Testament, dat is de genade. En dat is innerlijk. Ja, dan, dat is een soort sprookje. Als je het Oude Testament goed gaat lezen, is ook het Oude Testament genade. Alleen je benadert God vanuit een andere manier. Inderdaad, vanuit regels. Maar ook binnen het Oude Testament wisten de Joden natuurlijk heel goed dat dat niet werkte. Ze werden ook voortdurend, kregen ze op hun falie van de Heere God, als het weer eens niet werkte. Neem bijvoorbeeld dat beruchte, beroemde vers uit Hosea, Hosea 6. Zeer emotioneel, dat vers. Hosea hoofdstuk 6. Even bladeren tussen die 10 kleine profeten. Hosea, waar het volk Israël was afgeweken, tenminste, ze deden alles volgens de regeltjes. Je hoeft niet van de regels af te wijken om toch af te wijken. Toch? Alles, het hele systeem werkte, de hele offercultus werkte, alles, de priesters werden goed betaald. Het werkte allemaal prima. Maar dan zegt de Heere God, heel emotioneel, Hosea 6 vers 6, want in liefde heb ik behagen, niet en niet in slachtoffers. In kennis van God en niet in brandoffers. Dus het gaat ook in het Oude Testament om de kennis van het hart, om de dienst van het hart. Liefde heb ik behagen en geen slachtoffer. En datzelfde lees je in Ezechiël 36. Ezechiël 36, een profetie. Dus we hebben het nu eigenlijk over het tweede aspect van het wekenfeesten. De Torah wordt gegeven op de Sinaï. Dat vieren Joden ook tijdens het Pinksterfeest. De uitstorting bijna van de Torah, zou je kunnen zeggen. De uitstorting van de Torah. Maar wat bidden Joden dan bij dat wekenfeest? Dan bidden ze Ezechiël 36. Want dan bidden ze, Heere God, mag het toch zo zijn dat het van binnen geschreven wordt. Want we vinden het zo moeilijk. Ezechiël 36 vanaf vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik u in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. Het is een oer-Joods gebed. Dat bidt men bij het wekenfeest. Dit bidt men bij het Joodse Pinksterfeest. Heere God, wilt u ons dat hart geven? Wilt u ons dat nieuwe hart geven? Uw geest van binnen. Want dan zullen we alles naastig onderhouden. Ze kijken uit naar die grote dag. Dat God de Torah in hun hart gaat schrijven. Denk daarbij aan Jeremia 31. Ook een typisch wekenfeestgedeelte. Want daar kijken ze naar uit. Jeremia 31. Ja, u kent die vast en zeker. Dat schitterende hoofdstuk wel van Jeremia 31. Wat ook helemaal op deze lijn zit. Vers 33. Uit een heel mooi gedeelte hoor, maar omwille van de tijd. Maar, staat er dan, Jeremia 31 vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet, mijn Torah, in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer ieder tot zijn naaste en ieder zijn broeder leren kennen de Heren, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Ik denk wel eens, als je alleen maar dit gedeelte zou hebben, dan heb je eigenlijk al zo verschrikkelijk veel. Hè? Dan weet je al zoveel over wie God is en wat zijn karakter is. Ja, wauw. Nou, daar zagen de Joden naar uit tijdens dat wekenfeest. Het hart, het wordt in je hart geschreven. En dan komt er iets bijzonders. Tijdens dat wekenfeest wordt ook Ezechiël 1 gelezen. Ezechiël 1 is een hele, ja, we kunnen niet het hele hoofdstuk nu gaan lezen, maar Ezechiël 1 is een heel opmerkelijk hoofdstuk. Het gaat over de roeping van Ezechiël. Ezechiël wordt geroepen tot profeet. U moet dat thuis maar eens rustig nalezen, dat hele hoofdstuk. Ezechiël hoofdstuk 1, volgens mij. Het roepingsvisioen van Ezechiël. En in Ezechiël 1, vers 4, daar staat, en ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden. Een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. Nou, dan gaat hij helemaal omschrijven wat hij allemaal ziet gebeuren. Allerlei wezens, engelen met vleugels. Nou, het ziet er zeer futuristisch uit, moet ik zeggen. Het lijkt een beetje science fiction-achtig zelfs, wat hij allemaal ziet, wat de Ezechiël beschrijft. En hij krijgt zijn roeping, er komt een verschijning van God. En het wonderlijke is, als je Exodus 19 tot en met 24 in naast legt, ziet Mozes ongeveer hetzelfde. Die ziet ook die wolk en die donder. Natuurlijk niet tot in de details, maar Mozes heeft dezelfde soort ervaring als God komt met zijn Torah. Ezechiël wordt geroepen. Joden lezen dit allemaal. Hè? Voorafgaand aan het wekenfeest leest men in de synagoge Ezechiël 1. Het hele hoofdstuk over de roeping van Ezechiël. Dus God verschijnt in wind en in vuur. Dat was zo bij de Sinaï. Dat was zo bij de roeping van Ezechiël. En dan moet je eens voorstellen, op die 50ste dag waren er pelgrims van heinde en verre, waren naar Jeruzalem toegekomen. En de dag daarvoor waren ze al aangekomen. En er bestaat een oude gewoonte binnen het Jodendom, om op de 50ste dag samen te komen al in de vooravond, dus de avond van tevoren. En die avond van tevoren blijft men eigenlijk de nacht wakker. Ja, is leuk om eens als gemeente te doen. Niet om het nou na te apen, maar gewoon als een stukje vrijheid. Die Joodse feesten zijn soms ontzettend leerzaam. Wij pedagogen zijn er nu achter dat het beste werkt als je beeldend onderwijs geeft. Ja, de Bijbel is niks anders dan beeldend onderwijs. We hebben in het christendom het meeste beeldende onderwijs juist afgeschaft. En we moeten het alleen met het woord doen. Ja, maar zeggen jongeren dan, dat is zo saai. Ja. Binnen Israël zegt men, als je iets over God wil leren, moet je een feestje gaan vieren. Gewoon feest mee vieren en dan leer je wie God is. En wij zeggen, nou, eerst maar eens goed luisteren. Man. Ja, ik ben nu ook Frans aan het leren, maar goed, we zijn helemaal christenen bij elkaar, dus dat moet een beetje saai zijn, toch? Maar als Joden iets over God willen leren, gaan ze feest vieren. En aldoende leert men. Hè? Zo werkt dat. Dus aan de vooravond van het wekenfeest, dan komen ze bij elkaar. Ze gaan, de hele nacht blijft men op. Men leest uit de Bijbel, Psalm 119, maar nog veel meer. En de volgende ochtend, om 9:00 AM, komen ze samen voor het ochtendoffer. Ze zingen, ze lezen, ze luisteren naar elkaar. Moet je eens voorstellen, misschien waren ze op dat moment wel dat visioen van Ezechiël aan het lezen, waarin de heerlijkheid van God zich openbaart met stormwind en met vuur, precies zoals het op de Sinaï was gebeurd. En wat gebeurt er dan op dat moment in Handelingen 2? Het herhaalt zich. Ze waren erover aan het lezen. En op dat moment, Handelingen 2 vers 1... En toen de Pinksterdag aanbrak, en dan moet je natuurlijk inderdaad, het is hier al keurig netjes doorgestreept, vervuld werd. Hè, want iets breekt niet zomaar aan, iets wordt vervuld. Hè, iets, want we waren al 5 dagen aan het tellen. Het was niet van, oh hé, dat is nou ook gek, het is Pinksteren plotseling. Kom op zeg, ze waren zich al 5 dagen aan het voorbereiden erop. Dus het werd vervuld. Waren alle tezamen bijeen? Ja, de hele nacht al. Ze waren al nachtlang waren ze aan het bidden en muziek aan het maken en elkaar wakker aan het houden. En één klaps kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. Dit is Ezechiël 1. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Ja, ik lees maar voor hoe dit is verbeterd, hè, want het is allemaal goed verbeterd. Dus ja, u bent een man van het woord, dat merk ik wel. Hè? Ja, ja. Ja, maar ze maken hier Ezechiël 1 mee, ze maken hier Exodus 19 mee. Gebeurt voor hun ogen. Nou, dan kun je je nog voorstellen dat ze diep getroffen waren. Niet van, wat is het voor een hocus pocus gebeuren hier? Nee, hier is God aan het werk. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Wind en vuur. Diep getroffen zijn ze. En ja, dan vragen ze aan Petrus. Mannen, broeders, wat moeten we doen om behouden te worden? En Petrus zegt dan in Handelingen 2... Vers 38, zegt hij, en Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonde, en gezult de gave des geestes ontvangen, want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die verre zijn. Zo gaat Petrus daarop in, en wat gebeurt er dan? Dan bekeren 3000 Joden komen dan tot geloof. Dat is trouwens apart, hè? Dat is apart, want die 3000, daar is volgens mij ook iets bijzonders mee. Waarom komen er nu 3000 Joden tot geloof? Waarom geen 4000 of 5000? Dit had ik natuurlijk niet verteld als er 5000 geweest waren. Dan had ik gezegd, nou dan 5000, dan gaan we voor naar het volgende onderwerp. Dus, je gaat natuurlijk zoeken, hè? Van waarom nou die 3000? Nou, weet u het nog? Dit is het laatste wat ik vertel, want daarna moeten we echt aan de koffie, want 9:00 moet ik even stoppen. Daarna gaan we wel weer verder. Ja, u gaat het allemaal voorzeggen. Het is dit nu. Hè? Ja. Dat heeft hij even nog niet gehoord, hè? Nee. Nee, oké, okay, dat is mooi. Dus, ja, ik moet het iets harder voor zeggen. Ja? Ja. Maar Mozes in de woestijn, die zat heel lang op die berg, wel 40 dagen. En hij kwam er niet terug. En wat zei Aaron? Aaron zei het niet. Aaron was een echte leider, hè? Een echte leider. Hij keek eerst naar de opiniepeilingen. En toen hij dat had gezien, toen bepaalde hij daarna zijn mening. Zodat hij de meeste zetels zou halen. Sst. Maar, dus hij was een echte leider. Dus hij ging aan zijn volk vragen, wat willen jullie? En het volk zei, wij willen een God. Die Mozes die komt toch niet meer, we willen een God. En ze brachten hun goud bij hem en ze rukten het uit hun oren, want dat moest snel. En ze maakten een kalf, een gouden kalf. Nou, er zit van alles nog wat achter, want waarom nou juist een kalf? Nou, al die volkeren daaromheen hadden kalveren. Een kalf, dat was het toonbeeld van kracht en macht, van vruchtbaarheid. Echt zo'n vruchtbaarheidsgod. In Egypte hadden ze ook een kalf gehad. Ze hadden weer een kalf. En dan kwam Mozes naar beneden toe en die was woest. Die was vertorend. En die brak die stenen tafelen in tweeën. Is trouwens grappig. 2 voor 9. Nee, het is 1 over. Nou ja. We hebben pas geleden een soort prijsvraagje gehad. Ja, kijk, dit, nu mag u antwoord geven. Een prijsvraag gehad. Hoe groot waren nou die stenen tafelen? Fantastisch. Ik had expres zo'n afbeelding erbij gezet. Waarin Mozes zeg maar zijn net kan vasthouden. Hè. Je ziet al spierballen bij Mozes. Een gespierde man. Anders kon hij nog die stenen tafel dragen natuurlijk. Maar inderdaad, hij droeg ze in zijn hand. Dus ze waren waarschijnlijk heel klein. Heel klein. Ja, u dacht toch niet dat God hanenpoten had? Die kan hè, heel klein. Ze waren waarschijnlijk ook aan twee kanten beschreven. Hè, dus, maar... Het ging er zo heftig aan toe, uiteindelijk kwamen daar 3000 mensen bij om. Exodus 32 vers 27 en 28, moet ik maar eens nalezen. Ieder gordde zijn zwaard in zijn heupen, geheen en weer door de legerplaats van poort tot poort. En doodde ieder zijn broeder, en ieder zijn verwant, en ieder zijn naaste. Zo gezegd, zo gedaan. Er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Exodus 32 vers 27 en 28. 3000 man kwamen er om op die dag. En hoeveel mensen komen er nu tot geloof? Er komen er 3000 tot geloof. He, dus heel symbolisch, profetisch. God gaat weer herstellen. Er komt herstel. Feest van de Eerstelingen, wekenfeest. We gaan hier even een punt komma zetten, want we gaan na de pauze nog even door. Dan kunt u ook vragen stellen, maar ik wil nog een paar dingen vertellen. En dan zien we elkaar na de pauze weer. Wij gaan de draad weer oppakken. We hadden het net over Ezechiël 1 gehad en de link naar Handelingen toe. En dat ze misschien wel aan het lezen waren in Ezechiël 1 en dat het toen daadwerkelijk gebeurde. We hebben ook al gelezen, al eerder, dat ja, dat wat doorbrak, dat brak ook weer af later. Zagen we in Handelingen 3. Het volk kwam niet als volk tot geloof. En het werd eigenlijk een hele spannende tijd, die eerste hoofdstukken van Handelingen. En daarna ging langzaam de wissel om. Er kwam iets heel nieuws. Nou, daar hoef ik u verder niks over te vertellen. Want dat weet u allemaal, die opdracht die Paulus toen kreeg. Nog even kort kijken naar Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. Een paar versen. Moet je ook weer denken aan de Eerstelingen. Nou, we hebben het al over Handelingen 2 en 3 hebben we het al gehad. Johannes 20, vers 22. Daar zegt de Heer Jezus, en dat is echt wekenfeest. De Eerstelingen. Johannes 20, vers 22. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, zijn ze toegerekend. Pas op, dit gaan we niet letterlijk op onszelf toepassen, want dan gaan we een beetje de mist in. Hè, maar dit is wel wekenfeesttaal. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Eerstelingen. Lucas 24, vers 46 en 47. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Wekenfeesttaal. Jezus als de eersteling, en hier worden de eerstelingen ingeschakeld. Zie je dat? Dat er ook een verschuiving is van eerstelingen. Israël is het volk van de eerstelingen. Zij krijgen de opdracht. Maar Israël heeft die opdracht als volk niet opgepakt. En het lijkt wel of er een andere eersteling voor in de plaats kwam. Nou, het lijkt niet alleen zo. Het is natuurlijk zo, weten we. En dat is het lichaam, het als verborgenheid. Het lichaam uit Jood en Heiden. Nog maar even wat verder. Romeinen 8, handelingen 2 en 3 hebben we al gehad. Romeinen 8. Ook dit wordt verteld tegen de eerstelingen. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven en wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Dus opletten, dit is hele andere taal als die je leest van Jezus als hij zijn discipelen naar de volkeren stuurt. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. En wie u de zonde vergeeft, zijn ze vergeven, enzovoort. We hebben het hier over andere eerstelingen. Merkt u dat? En dat is heel wat anders. Hele andere dingen maken die mee. En dan staat er trouwens, nog even vers 37, dan staat er maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Weet u, dit is eigenlijk zo genadig, hè? Er wordt soms geleerd dat je als je gelovige bent, en dat is een beetje populair op dit moment, hoor, merk ik, vooral onder jongeren, want jongeren houden ervan om radicaal te zijn, hè? Radicaal gaan voor Jezus. En dat bedoel ik niet denigrerend, hoor, dat bedoel ik heel serieus. En in wat voor soort sfeer komen ze dan vaak terecht? Want die kant staat de wind op, hoor. Ik heb een paar keer gesproken op Soul Survivor. En ook die lopen soms het risico een beetje die kant op te gaan, merk ik. Geestelijke sfeer. En hoe is dan de sfeer? Moeilijkheden? Overwin je. Jou overkomt geen naaktheid. Jou overkomt geen, noem ze eens op, allemaal honger, verdrukking, benauwdheid, vervolging. Nee hoor. Want in de kracht van Jezus ben jij overwinnaar. En dat kan ver gaan hoor. Je kunt daar jongeren helemaal gek mee maken. Echt waar. Gitaartje erbij. En echt, zo werkt het. Er zei een keer een zangleider tegen mij. Hij zei, Wim, als ik wil dat ze huilen, dan huilen ze. Als ik wil dat ze klappen, dan klappen ze. Als ik wil dat ze rollen, dan rollen ze. He? Zo werkt het. En dat kun je heel geestelijk invullen. Maar het staat er niet. Er staat, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Met andere woorden, je bent overwinnaar, maar je zit nog steeds in de ellende. Honger, naaktheid, vervolging, je maakt het allemaal mee. Maar in die situatie ben je overwinnaar. Dat is een heel andere evangelie hoor. Dat is het evangelie van de eerstelingen. Het is niet het evangelie van de overwinning. Van word maar gelovig en al je problemen worden opgelost. Nee hoor. Dan had Paulus beter niet gelovig kunnen worden. Zijn problemen begonnen pas toen hij gelovig werd. Ze werden niet opgelost. Hij was natuurlijk een aanstormend talent. Hij studeerde aan de voeten van Gamaliel. Toen werd hij een volgeling van Jezus. En wat maakte hij toen mee? Nou, honger, verdrukking, benauwdheid. Soms werd hij over een muur gegooid en werd dood achtergelaten. Dan leed hij weer schipbreuk. tel uw zegeningen één voor één. Paulus was geen overwinnaar. Ja hoor, hij was wel een overwinnaar. Hij zegt zelfs, als je zwak bent, dan ben je sterk. He, dus dat feest van de eerstelingen, je mag je verheugen. Later zie je dat Paulus ook nog midden in de gevangenis. Dan zit hij daar met Silas, zijn vriend, zitten ze in de gevangenis. En dan gaan ze liedjes zingen. Dan denk je van, ah ja joh. Ja, dan verheug je je inderdaad. Je zit nog steeds in die rottige situatie, maar het is de Torah die in je hart geschreven wordt. Het is die geest die in je hart aan het werk is. In Efeze staat zo mooi, er staat in Efeze 1, staat er, wij worden gezegend met elke zegen die geestelijk is. En dan staat er, we worden gezegend ja, van binnen, van binnen. Het is pneumaticos, geestelijke zegen, maar van binnen. Dat is wat anders dan uiterlijke zegen. Maar het is wel verleidelijk. Het is wel verleidelijk, hè? Ja. Als je nou een instrument in handen krijgt om al je problemen te overwinnen, dat is toch mooi? Maar zo werkt het niet. En daar kom je natuurlijk gaandeweg wel achter. Alleen, het veroorzaakt zoveel brokstukken, zo hier en daar. Romeinen 11. Ja, daar zie je hoe het nu eigenlijk met de oude eersteling is. Romeinen 11, vers 27. En dit is mijn verbond met hen, Israël, wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Staat er nog iets krachtiger, dat woordje hen, dat moet je eigenlijk weglaten. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Dan wordt het nog een heel ander verhaal. Karel Barth zei ooit eens, Karel Barth, de grote Duitse theoloog, van wie ook altijd werd gezegd, zou die niet in alverzoening geloven? Karel Barth zei, ontkende dat trouwens hoor. Toen het eens letterlijk werd gevraagd, toen vroeg men aan Karel Barth, gelooft u in alverzoening? Nee, zei Karel Barth, ik geloof niet in alverzoening. Ik geloof dat Jezus allen verzoent. Ja? Mooi, hè? Ja. Maar dat zult u vast nog een keer gehoord hebben. Maar ik vond hem wel erg mooi, een eye-opener. Maar Karel Barth zei over Romeinen 11, vers 32, zei hij, als je dit vers niet begrijpt, heb je nog niets van het evangelie begrepen. Zei Karel Barth in zijn commentaar op de Romeinenbrief. En ik denk dat dat waar is. Als je dit vers niet begrijpt, dan heb je eigenlijk de kern van het evangelie nog niet begrepen. Dus het stopt niet bij de eerstelingen, het gaat door tot allen. Even nog een paar aardigheidjes en dan mag u vragen gaan stellen. Het is 9:30. In de Yom Yom, dat is een bekend Joods leerboek voor Joodse kinderen. Daar staat, dat vond ik gewoon wel leuk, op Pesach werden we een volk. Op Shavuot, het feest waarop we de Torah kregen, werden we een bijzonder volk. Werden we Gods volk. Zonder Torah zouden we een gewoon volk zijn, zoals er zoveel volkeren waren of zijn. Vond ik een eye-opener. Zonder Torah ben je een gewoon volk, maar met de Torah ben je een bijzonder volk. Ook wij moeten het eigenlijk van dat woord hebben. Daar moeten we het van hebben. Nog één gewoon leuk dingetje. Het zijn van die kleine extra dingen waarvan ik denk van ja, het is gewoon leuk. En er staat in Exodus 19 en 20... dan zie je dat de Heere God op die stenen tafels, daar worden de geboden ingegraveerd. Dus er worden de geboden ingegraveerd, op die stenen tafelen. Een rabbijn heeft aan dat woord gegraveerd een bijzondere uitleg gegeven. Door er één letter aan te veranderen. En eigenlijk verandert hij alleen maar een klinker, dus hij verandert aan het origineel niks. Want er zijn alleen maar medeklinkers in het origineel. En dan lees je in plaats van garut, gegraveerd, lees je dan gerut, En dat betekent vrijheid. Want, zegt die rabbijn, iemand zal alleen echte vrijheid vinden dan alleen door het bestuderen van en het leven met de Torah. Nou, je ziet hier ook weer die innige verbinding tussen bevrijding, vrijheid en de Torah. Dus eigenlijk die innige verbinding tussen het Pesachfeest en tussen het Wekenfeest. Het feest van de bevrijding gaat eigenlijk nog steeds door en vindt zijn inhoud in het levende woord. In die levende Torah, in de Heer Jezus, in dat woord. He, wat is onze vrijheid? Onze vrijheid is ten diepste het woord. En natuurlijk het levende woord. Want zonder dat werden we onmiddellijk weer geknecht. Ik zeg wel eens heel voorzichtig, er is geen neutraal terrein. Er is geen neutraal terrein. In Nederland is het ietsisme is erg populair. Hè? Wat gelooft u? Ik geloof in iets. Nou, dat is mooi. Dat u in iets gelooft. In een stoel of tafel. Waar gelooft u dan precies in? Nee, dat er wel iets is. En wat is dat iets dan? Ik geloof wel eens, er is eigenlijk geen neutraal terrein. Of je bent, zoals Paulus dat zegt, en dat klinkt heel ouderwets hoor, slaaf van de zonde. En zonde moet je zoiets zien als eigenlijk alles loopt vast. Alles loopt uiteindelijk tegen het plafond van de dood aan. Dat maakt het behoorlijk frustrerend. Maar daar kun je eigenlijk niet mee leven. Of je gaat proeven van die vrijheid. Die vrijheid die er is bij de Heer Jezus, bij de Heer God. En dan kom je eigenlijk in dienst van die vrijheid. Een neutraal terrein bestaat eigenlijk niet, merk ik steeds meer. Maar goed, nu ga ik helemaal afwijken. Dus laten we hier gewoon een punt zetten als het gaat over het Wekenfeest. En dit wordt binnen Israël zegt men, dit is het feest van de hoop. Feest van de hoop. En dat is helemaal in de lijn. De eersteling hebben we gehad, de bevrijding. Nu zijn de eerstelingen er. Maar er is de verwachting van de volle oogst. En dat is hoop. Verwachting is hoop. En Bijbelse hoop is geen van, nou ja, ik hoop dat het gaat gebeuren. Nou, dat weet u ook wel, hè. Bijbelse hoop is zekerheid. Feest van de hoop. Ik zet hier voorlopig even een punt en dan is het woord aan u. Zijn er vragen, opmerkingen? Ga gerust uw gang. Ja? Dat mag ook. Domme vragen bestaan eigenlijk niet, hè?
Die eersteling schuiven, waar kwam die nou eigenlijk vandaan?
Dat was het eerste stukje van de oogst.
Ja, maar was dat dan gelijk al Pesach?
Ja, ja. Nee, die eersteling schuiven, kijk, Pesach had je het begin van de gerstenoogst. Ja. Die was het eerst. Dus die eersteling schuiven, dat bij Pesach, die werd heen en weer bewogen. En dan ga je 5 dagen tellen, dan kom je bij de tarveoogst aan. He, dus je hebt de gerstenoogst, daarna komt de tarveoogst, daarna bij Loofhuttenfeest de rest. Loofhuttenfeest trouwens, is ook weer opmerkelijk, heb je vooral de druivenoogst. Dus, het feest van de vreugde, als het dak eraf gaat. Jezus' eerste wonder, water in wijn veranderd. Dat was wat. Toen ging het dak er letterlijk af. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen?
Ja, ligt er ook een verband met die eerste waar je het over had. In 1 Korinther 15, vers 2, vers 23.
Ja, zeker. Ja. Kijk, 1 Korinther 15 heb je natuurlijk ook, wordt eigenlijk die volgorde ook aangegeven van de eerstelingen en daarna. Laten we hier nog even lezen. Een heel beroemd gedeelte natuurlijk. Soms ook een beetje berucht. Vanaf vers 20. 1 Korinther 15 vanaf vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling. Dus hier hetzelfde beeld. Christus als de eersteling. Van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, de eerstelingen. Daarna het einde. En ja, soms, sommige uitleggers die vertalen dit zo van, nou ja, daarna is het afgelopen. Als je niet bij die eerstelingen hoort, ja, dan is het einde. Nee. Je zou kunnen zeggen, er staat het woordje in het Grieks, het woordje telos. En telos betekent natuurlijk doeleinde. Hè? Daarna komt het uiteindelijke doel pas. Dus als je nou einde zegt en je zegt van, nou jongens, nu is het afgelopen, dan mis je het doel. Ja, dat is nou juist de definitie van zonde. Dus je denkt dat je het einde verkondigt, maar eigenlijk ben je er erg aan zondigen met wat je dat moet noemen. Want je mist het doel. Dat is wat Karel Barth zegt, van, dan heb je eigenlijk van het evangelie nog niks begrepen. Daarna komt het einde, daarna heb je eigenlijk het Loofhuttenfeest. Dus inderdaad, dat is een mooie toevoeging. Je hebt hier Pesach. Nog meer vragen, opmerkingen? Als ik het niet weet, zeg ik dat we er geen tijd meer voor hebben. Dat is heel makkelijk.
Huh? Binnen het Jodendom wordt er op Shavuot wordt altijd het boekje Rut.
Ja, dat is waar ook. Ja, het boek Rut wordt altijd gelezen. Dat heeft eigenlijk meerdere oorzaken hoor. Vooral omdat het boek Rut ook een oogstverhaal is. Ook over die oogst gaat. Het is, dus dat is de eerste reden waarom het wordt gelezen. De tweede reden waarom Rut wordt gelezen is dat in Rut zie je ook dat eigenlijk Jood en Heiden samen één worden. Dus dat zie je ook in het boek Rut. Dus dat is een van de redenen, dat zijn eigenlijk twee redenen dat inderdaad bij het Jodendom wordt altijd het boekje Rut gelezen. Het is een heel bijzonder boekje trouwens. Hè. Daar kun je natuurlijk avondenlang bijbelstudie over doen. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Hè, dat is natuurlijk fantastisch. En dat zo'n heidense Rut en dat eigenlijk de voorvader van de Messias wordt. Dat is ook heel mooi. Huh? Ja. Dat gaat weer dwars door allerlei vijandsdenken heen. Dat zie je in de Bijbel steeds. Hè? God breekt steeds door dat vijandsdenken heen. En dat is voor ons heel moeilijk. Jona, die naar Nineveh gestuurd wordt, die zegt, nou, daar heb ik geen zin in, daar pas ik voor. Nineveh, dat was het Berlijn van de jaren 30, hè? Vergis je niet. Als je als orthodoxe Jood in Berlijn gaat rondlopen in 1938, dan overleef je het ook geen twee minuten. En dan nog hard roepen, Berlijn wordt over 40 dagen omgekeerd. Nou, je ziet het al voor je. Dat moest Jona gaan doen. Jona zag dat niet zitten. En dan uiteindelijk gaat hij. En wat blijkt nou? Waarom wilde Jona niet? Dat weet u toch wel? Hè? Waarom wilde Jona niet? Hij zei, Heere God, ik wist wel dat u barmhartig was. Ik baal daar zo van. Zelfs Nineveh wordt gespaard. Ugh. En hij wil zelfs een einde aan zijn leven maken. Zo gedeprimeerd is hij. Huh? Dat is toch verschrikkelijk. Maar ja, je kunt je er ook wel bij voorstellen. Ik bedoel, Nineveh, dat waren ook een stelletje schurk hoor. Het was een keihard volk. Ten opzichte van volken die ze onderworpen. Ze waren berucht. Ze waren berucht om hun wreedheid. En dan bekeren ze zich even. En dan een beetje de boosheid van de oudste zoon, zeg maar. Dat zie je er helemaal in terug. Is er nog een, want op zo'n 9:45 willen we ongeveer afsluiten. Is er nog een laatste vraag? Ja, het wordt pas gezellig, maar ja, we moeten nog zijn end terug. Hè? Is er nog een laatste vraag? Anders dan gaan we ongeveer afsluiten. Ja, dan ga ik met gebed eindigen. Als ik me zo nog wat aanschiet, dan kan het altijd nog. Hemelse Vader, dank u wel voor het feit dat u alles zo mooi bedacht heeft. We worden daar stil van. We zijn er diep van onder de indruk. Niet dat we alles begrijpen, niet dat we u in onze broekzak hebben. Heer, u bent altijd groter dan dat we kunnen vatten in woorden of in beelden of in gedachten. Heer, maar we zien zoveel van uw liefde. We zien dat u uiteindelijk alles naar dat liefdevolle doel van u toewerkt. Dat u aanwezig bent met uw bevrijding en met uw heelheid in ieder mens, in iedere nakomeling van Adam en Eva. Dank u wel dat u daar naartoe werkt in uw verlossingsplan door de Heer Jezus. Heer, en dat geeft ons zo'n verschrikkelijke hoop, zo'n onuitwisbare hoop. Dank u wel dat u dat geeft in ons hart. Dat we in die zin echte Pinksterchristenen mogen zijn. En dat we het feest van de hoop mogen meenemen in ons leven, in ons dagelijks leven, waar het soms ook echt niet allemaal mee zit. Dat we dat feest van de hoop ook mogen uitleven naar elkaar toe. Wilt u ons zo zegenen als we weer naar huis gaan in ons dagelijks leven? Wilt u met ons meegaan? In Jezus' naam. Amen. Wel thuis. Vond het leuk om in uw midden te zijn.